Welkom bij Outcast, een podcast over neurodiversiteit. Mijn naam is David Westrink.
Vandaag ben ik met de mensen van Horizon Begeleiding. Horizon Begeleiding is werkzaam in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en in de Kop van Overijssel. Vandaag ben ik met twee mensen van Horizon Begeleiding in gesprek. Wiebke Wijngaarden en Lieuwke Boomsma. Goedendag allebei.
Goedemorgen, goedemorgen.
Goedemorgen. Wij zijn via het Autisme Netwerk Friesland met elkaar in contact gekomen. Daar heb ik een open uitnodiging gedaan naar iedereen om te komen praten op de podcast. En een collega van jullie heeft daarop gereageerd. En uiteindelijk, eind van het verhaal, zitten wij hier met elkaar om tafel. Willen jullie jezelf even kort voorstellen voor de mensen thuis?
Ik ben Wiebke Wijngaarden. Ik werk nu sinds een jaar of twee bij Horizon Begeleiding als educatiebegeleider. En dat houdt in dat ik de educatie begeleid bij jongeren die bij ons op locatie komen.
Oké.
En ik ben Lieuwke Boomsma. Ik werk zo'n 8 jaar bij Horizon Begeleiding. Ik vervul nu de functie van zorganalist. Waarbij ik betrokken ben bij alle aanmeldingen die worden gedaan bij Horizon Begeleiding, maar ook bij alle projecten die lopen en samenwerkingen die we aan kunnen gaan met andere partijen. En hiervoor heb ik, ik ben gestart bij Horizon Begeleiding met ambulant begeleiding.
Oké. Welkom allebei. Vandaag hebben we het een beetje over wat Horizon Begeleiding doet. Hoe jullie zelf betrokken zijn bij Horizon Begeleiding. Hoewel jullie dat zo net al een beetje kort hebben uitgelegd, zullen we daar nog wat verder op ingaan. Horizon Begeleiding, wat ik heb begrepen, begeleiden jullie eigenlijk van jong tot oud. Voor zowel jongeren als volwassenen autisten?
Van jong tot jong volwassen. Laten we het zo zeggen. Op een website staat tot 35. In de praktijk is het meestal tot rond de 20.
Oké.
Die wij begeleiding bieden. Ja.
Oké. Duidelijk. En wat is eigenlijk laten we bij het begin beginnen, bij de jongeren. Vanaf hoe jong komen mensen bij jullie eigenlijk binnen?
We zien nu de trend dat er steeds meer basisschoolleerlingen worden aangemeld. Maar voorheen hadden we echt de doelgroep 12 tot en met 21. Is de afgelopen jaren krijgen we ook steeds meer aanmeldingen van jongeren van 6 of 7. Dus dat is op dit moment wel de ondergrens.
Oké. Dus daar is wel verschuiving in geweest in de afgelopen jaren.
Ja, we worden ook steeds vaker door scholen benaderd. Ja, we zitten op het snijvlak van zorg en onderwijs. En worden steeds vaker door scholen benaderd om daar mee te kijken. Hè? Dus dat we de begeleiding ook in de school doen voor deze jongere doelgroep.
Oké, dus het is, want als je wat meer wil vertellen over de begeleiding die jullie doen. Hè? Die, zoals je zegt, Horizon zit op het snijvlak, hè? Tussen thuis en school, zeg maar. Zo kan ik dat een beetje uitleggen. En de begeleiding die jullie doen, wat houdt dat een beetje in? Voor een jongere van zeg een jaar of 12, wat houdt dan?
Dat hangt ten eerste af van de situatie. Hè? Wat Wiebke net ook al zei, Wiebke begeleidt hier op de educatieve dagbesteding. Daarnaast hebben we ambulante begeleiding en we hebben nog een domeinoverstijgende analyse. Als we uitgaan van een jongere die nog wel naar school gaat, hè, die bij ons wordt aangemeld en nog wel naar school gaat, maar op meerdere levensgebieden vastloopt. Wij begeleiden jongeren die gediagnosticeerd zijn met autisme. Dan komt de begeleider bij de jongeren thuis. Het is ambulante begeleiding en zo nodig ook op school. En in die begeleiding vinden wij het heel belangrijk, hè, dat er een vertrouwensband is tussen de begeleider en de jongere die wordt aangemeld. Daarom doen wij ook altijd een aanmeldgesprek. Kijken van, hey, welke begeleider zou het meest passen bij deze jongeren. En gaan we samen met de jongeren en het systeem, het gezin, kijken van, hey, waar wil je aan werken en nou ja, wat wil je veranderd zien? Dus we gaan daarbij heel erg uit van de wens van de jongeren. En nou ja, hè, als je kijkt naar een jongere van 12 die misschien net op een middelbare school zit, hè, die niet lastig vindt om bijvoorbeeld de overstap te maken van de veilige basisschool naar, naar het middelbaar onderwijs, waarbij je moet plannen, je huiswerk moet organiseren, op tijd bij de verschillende lokalen moet staan, met verschillende leerkrachten om in contact moet komen en dan ook nog nieuwe vrienden maken. Nou, dan kunnen wij daar, gaan we daar de begeleiding op bieden.
Ja, ja, dat lijkt me goed. De begeleiding die jullie doen, die is dan, hè, dat, zoals je zegt, zo van dat begint tegenwoordig wat eerder, maar loopt door tot zeg maar een jaartje of 20, 22. En dat is met name gericht, begrijp ik een beetje uit het verhaal, rond studie en school.
Mm-hmm. Ja, ja.
Dat is de voornaamste kerntaak, zeg maar, bij, bij horizonbegeleiding. Even kijken. Ik heb eventjes op jullie website rondgekeken. Op zich een hele mooie website, trouwens. Mijn complimenten. Ik zat eventjes te kijken. Ik kwam wat kernwaarden tegen. Hè? De kernwaarde die ik vond was een plek voor iedereen, oprechte betrokkenheid en we zien altijd een oplossing. Een plek voor iedereen, dat lijkt me wel duidelijk. Ik denk niet dat er snel redenen zijn om iemand af te wijzen. Er zijn natuurlijk wel voorwaarden. Hè? Tenminste, ik neem aan dat een voorwaarde moet zijn om bij jullie aangemeld te worden dat er een officiële diagnose is. Of is dat nog niet nodig?
Nee, dat is niet nodig. We vinden het belangrijker dat wij de hulp kunnen bieden die de jongeren vraagt. Dus vandaar ook dat we een aanmeldgesprek doen. En een diagnose is voor ons daarin niet leidend. We kijken echt van, hey, waar loop je tegenaan en welke hulp heb je daarbij nodig en zijn wij dan de partij die dat kunnen bieden? Ja, als er bijvoorbeeld psychiatrische problematiek is en er moet een behandeling plaatsvinden, ja, dat kunnen wij niet bieden. Hè, dus nou ja, dan zijn wij niet de juiste plek. Misschien kunnen we daar wel een ondersteuning in bieden, maar dus voor ons is een diagnose niet van belang, maar meer van, hey, nou ja, hè, kunnen wij jou bieden wat je vraagt? Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ja, en zo'n intakegesprek, hè, of we kunnen het gewoon een intake noemen. Wat nou als de jongere in kwestie eigenlijk daar niet een goed antwoord op heeft? Wel op het feit van waar loop je tegenaan? Want dat is over het algemeen de reden dat ze zoeken voor hulp. Maar als je dan vervolgens de vraag gesteld wordt, en wat heb je dan nodig van ons? Het lijkt me dat een hele moeilijke vraag om te beantwoorden voor velen.
Ja, klopt. Ja, dat is ook een hele lastige vraag. Meestal is daar ook niet gelijk een antwoord op. Dus het kan ook zo zijn, hè, dat we dat gedurende de begeleiding gaan onderzoeken. Mm-hmm. Dat de begeleider daarin gaat helpen. En soms kan ook het oude, hè, kunnen de ouders of het systeem eromheen, zoals school, ook wel daarbij helpen. Van, goh, hè, maar we zien dat en dat. En misschien zou die en die ondersteuning daarbij helpen. En tijdens het gesprek, tijdens het aanmeldgesprek, nou, die doe ik altijd. En dan vraag ik de jongeren en de ouders naar de situatie, hè, wat er lastig gaat, maar ook wat er goed gaat. Wat de jongere leuk vindt om te doen, waar die graag naartoe zou willen. En vaak komen we dan al praten toch wel tot een hulpvraag. Dus het is ook niet zo dat, dat ik binnenkom en zeg, nou, wat is je hulpvraag? Meer vanuit het gesprek dan wel blijkt van, oké, maar of dat ik het vertaal van, hé, je loopt daar en daar tegenaan. Nou, zou dat en dat kunnen helpen? Dus op die manier proberen we daar toch wel, ook omdat de financiering is resultaat gestuurd in Friesland. Dus we moeten wel resultaten op papier krijgen waarmee we naar de gemeente kunnen van, goh, aan deze resultaten willen we gaan werken.
Ja, helaas is de zorg inderdaad resultaatgericht.
Ja.
ik vind het altijd erg vreemd om dat mee te moeten maken. Maar ik snap je punt. Pardon. Even kijken, want ik zag bijvoorbeeld ook dat jullie het hebben over een methodisch model. Kun je daar wat meer over vertellen?
Je bedoelt de methode horizonbegeleiding? De methode...
Ja, laten we daarmee beginnen. De methode horizonbegeleiding. Wat is dat en waarom hebben jullie je eigen methode bedacht?
Nou, wij hebben onze eigen methode bedacht. Omdat wij eigenlijk... dat is ook wel een beetje waar horizonbegeleiding voor staat. We willen ons niet in een hokje laten duwen. Mm-hmm. Ook niet dat we volgens een bepaalde methode werken, maar dat we echt kunnen kijken van, wat heeft dit kind, wat heeft dit gezin nodig? En hoe kunnen we hun verder helpen? En soms is dat een stukje dat het gezin meer op de eigen kracht moet gaan doen. Soms is het een stukje systeemgericht begeleiden. Soms moeten we echt wel meer kijken van, waar komt het gedrag vandaan? Hoe kunnen we dat verklaren? Dus vandaar dat wij, dat onze orthopedagogen hebben gekeken van, maar welke modellen zijn er en welke gebruiken we nu? Hebben ze een inventarisatie gedaan bij de begeleiders van welke methoden worden gebruikt? Mm-hmm. En daar hebben ze dus de methode horizonbegeleiding opgeschreven. En daar zit een... daar zitten meerdere elementen in van de welbekende methode.
Juist, het is een beetje, we hebben alles wat we gebruiken bij elkaar gelegd en daar hebben we uit gepakt wat we het beste vinden en daar hebben wij onze eigen methode opgeschreven. Zo vat ik dat even heel kort samen.
Ja, en wat past bij onze missie en visie?
Ja, uiteraard. Over die missie en visie gesproken. Ik zag een van de dingen. Ik weet niet of jullie bekend zijn met het, de uitdrukking NOZO. NOZO is een uitdrukking eigenlijk van niets over ons zonder ons. De kwestie dat veel... dat er op verschillende plekken in Nederland natuurlijk wordt er veel over autisten gesproken en niet zoveel met autisten. Maar ik krijg de indruk dat bij horizonbegeleiding juist het tegenovergestelde waar is, haast. Dat er veel meer met de autist wordt besproken van, waar loop je tegenaan, wat heb je nodig, et cetera. En dat de feedback uit zijn omgeving wordt zeker meegenomen, wordt zeker naar geluisterd. Maar het belangrijkste is toch wel wat de cliënt zelf nodig heeft en aangeeft, zeg maar.
Ja, dat klopt inderdaad. Liever met ze dan over ze. Ja, precies wat je zegt.
Ja. En de horizonbegeleiding, die heeft zijn eigen methode nu ontwikkeld. Hoe lang... hebben ze die methode al? Is dat sinds de oprichting van horizonbegeleiding? Of is dat wat later gekomen?
Nee, dat is wat later gekomen. Ik denk dat dat nu een jaar of vier. Dat we werken met die methode.
Ja.
Vijf, zoiets. Horizonbegeleiding bestaat 11, 12 jaar. En eigenlijk ja, is dit ook een onderdeel van de professionaliseringsslag die is gemaakt. En doordat we steeds groter werden en er toch wel behoefte was ook aan, aan de methodiek, ook voor nieuwe begeleiders.
Mm-hmm.
Toch iets te hebben, hè, van goh, ja, hoe moet ik het doen? Wat verwachten jullie van mij? Dus sinds een jaar of 5, 6, zoiets.
Ja. Ja, dat is mooi, want waar het uit voortkomt, de heel duidelijke niets over ons zonder ons principe bij jullie, dat is niet alleen de begeleiding zelf, zeg maar, en de methode zoals jullie die opgesteld hebben, maar ook dat jullie een eigen cliëntenraad hebben, zeg maar, hè, de binnen Horizon begeleiding.
Ja, klopt.
En de rol van die cliëntenraad, dat is ook echt als een cliëntenraad zoals ik me dat voorstel bij andere organisaties, zeg maar. Dus inspraak en beslissingsrecht.
Ja, toevallig is een collega van mij, die is de cliëntenraad opnieuw aan het opzetten. Omdat bleek dat er in de cliëntenraad veel ouders zaten. Van jongeren. Nou ja, wat je net al zei, hè, wij willen graag dat de jongeren zelf inspraak hebben.
Mm-hmm.
En, dus zij doet daar nu onderzoek naar hoe wij de cliënten beter kunnen laten participeren binnen een horizonbegeleiding en inderdaad ook mee kunnen laten denken. Dus de huidige cliëntenraad bestaat dus nog uit ouders, maar daar komt verandering in.
Oké. Ja. Dat vind ik heel positief, eerlijk gezegd. Want vaak krijgen ouders toch een centraal spreekrecht haast. Hè? Dat
ja.
er, want de ouder weet tenslotte wat het beste is voor zijn kind.
Ja.
Waar ik het niet altijd mee eens ben met die uitspraak. Maar goed, dat is mooi om te zien eigenlijk dat er ook nu binnen horizonbegeleiding een beweging is die zegt van nee, we moeten de autist centraal stellen en we moeten de mensen zelf laten praten over zichzelf.
Ja, we zijn dus nu, hè, mijn collega die is ook bezig met de jongeren om te kijken van nou ja, hoe kunnen we jullie dan laten participeren? Hè? Wat hebben jullie nodig? Want het is gewoon lastig om onze doelgroep te bereiken en om ze te activeren. Dus daar gaat ze zich komend half jaar voor inzetten. Dus ik hoop dat we aan het eind van de zomer een goed draaiende cliëntenraad hebben met cliënten erin.
Ja, dat zou inderdaad heel mooi zijn. Dan even over het stukje educatie, hè? Wat moet ik me bij de educatiebegeleiding een beetje voorstellen? Wat doen jullie dan? Komen jullie op school naast de persoon zitten en helpen jullie mee met het huiswerk? Wat is daar het verhaal?
Als een jongere helemaal thuis zit, wat best vaak voorkomt, dan kunnen ze bij horizonbegeleiding terecht voor educatieve dagbesteding. Waarbij ze dus begeleiding krijgen op het stukje educatie. Daarin werken we vaak samen met de scholen. Maar is als eerste doel dat een jongere zich weer een beetje op zijn gemak gaat voelen in een schoolse setting, zeg maar. Dus dat is bij ons op locatie is er een lokaaltje ingericht en waar de jongeren aan de slag kunnen. En daarin is... Wordt er echt maatwerk geleverd en gaan we echt kijken van hey, wat past bij deze jongeren en wat lukt wel en wat lukt niet. Nou, bij de een komt het erop neer dat iemand bijvoorbeeld 2 vakken doet. Maar een ander die gaat gerust, die doet al zijn huiswerk bij ons. Maar ook leert bij ons ook plannen en organiseren.
Ja.
En als educatiebegeleiders begeleiden we dat. Daarnaast hebben we ook zorgbegeleiders bij de educatieve dagbesteding. Omdat zorg wel bovenliggend is, is die zorgbegeleider ook op de groep om tussendoor eens even een gesprekje te voeren van hey, hoe zit je erbij en hoe gaat het? Maar we bieden ook... modules aan, zoals koken en sociale vaardigheden. Dus eigenlijk zijn we hier op de educatieve dagbesteding wel een beetje allround voor de jongeren. En nou ja, jongeren zien het wel een beetje als school, zeg maar. Maar het is wel heel laagdrempelig.
Oké, en het is dan primair bedoeld voor thuiszitters, begrijp ik?
Ja. En we zijn eigenlijk een tussenvoorziening. We hopen wel dat jongeren daarna weer richting het onderwijs gaan. En daar, nou ja, dat is eigenlijk ook wel het doel van de educatieve dagbesteding. Daar gaan we wel voor. Dat ja. we weer een school vinden waar de jongeren zich prettig voelt. En dat we met een plan een jongeren daar weer rustig aan naar school kunnen laten gaan.
Ja. Oké, okay, en het doel is dus uiteindelijk om weer terug te stromen naar regulier onderwijs, zeg ik dan. Hè? Of dat speciaal onderwijs is of echt openbaar.
Ja.
Dat is maar net natuurlijk van wat iemand aan kan en wat iemand voor behoefte heeft, zeg maar.
Ja, klopt.
Jullie hebben zorgmedewerkers daar rondlopen. Dat is ook om. Want vaak als we het over thuiszitters hebben, hoe lang zit iemand dan al thuis voordat ze zo gemiddeld, zeg maar, voordat ze bij jullie aangemeld worden of aan de slag gaan bij de dagbesteding?
Nou, dat is wel heel verschillend. Sommigen die zitten, nou ja, een paar maanden thuis, maar sommigen ook echt al een jaar of langer zelfs.
Okay.
Dat komt allemaal wel voor.
Het komt allemaal wel voor. En wat is het grootste probleem waar je het meeste tegenaan loopt bij de jongeren?
Hoe bedoel je precies?
Nou, is er een. Het is natuurlijk allemaal heel specifiek op de persoon gericht, dat snap ik. Hè? Dus het is bij elk persoon gaan we kijken. Wat heeft hij of zij nodig, et cetera. Maar zijn er overkoepelende dingen die je toch vaak terug ziet komen bij mensen die aangemeld worden bij jullie?
Eigenlijk is het wel wat je zegt. We gaan echt kijken van, hey, wat past er bij diegene en hoe gaan we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de educatieve dagbesteding een succes wordt, dat een jongere wel naar ons komt, zeg maar, waar school eerder een te grote drempel is.
Ja.
Maar toch, waar we wel tegenaan lopen, is toch wel het komen naar locatie. Dat is toch wel voor veel jongeren nog wel een drempel. Soms is het toch nog te spannend of lukt het niet om het consequent, die structuur die we dan bieden hier op locatie, om dat vol te houden.
Oké, okay. Dus ja, echt.
Er zijn angst inderdaad, zoals Wiebke zegt, en vaak wel faalervaringen.
Ja.
En wij zijn vaak een zorgorganisatie die vaak wordt ingevlogen als er al van alles is geprobeerd om de jongeren weer in beweging te krijgen. Maar ja, je kunt je ook voorstellen dat alles wat er is geprobeerd mislukt is, dat wij de zoveelste zijn dat ze denken, ja, waarom jullie wel? Dus daarom zei ik ook aan het begin, we gaan heel erg op het vertrouwen zitten, omdat wij ervan overtuigd zijn, als je eenmaal vertrouwen hebt en je veilig voelt, dat je dan die stap ook makkelijker maakt. En dat je succeservaringen nodig hebt om weer tot ontwikkeling te komen en groei te komen.
Ja. Ja, want het lijkt me inderdaad dat als je al een jaar of langer thuis zit en er is al heel veel gebeurd en er is heel veel aan je getrokken en gedaan, dat er dan faalervaringen toch wel erg veel voorkomen, inderdaad. Dus mooi om te zien dat dan dat jullie dan echt op het vertrouwen gaan zitten. Over dat vertrouwen. Hè? Wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die je kunt doen om het vertrouwen weer te wekken dat dingen wel goed kunnen gaan?
Steeds weer terugkomen. Wat wij heel vaak zien is dat jongeren het lastig vinden om begeleid te worden, hè, omdat wij de zoveelste partij zijn. En als het dan niet lukt, is het niet erg. En we komen de volgende keer gewoon weer. En we blijven daarin gewoon neutraal. Hè? En Dus ik denk dat dat wel een factor is. We blijven gewoon komen, we blijven geïnteresseerd. En het is niet erg als het niet lukt. En nou, wat wij wel zien, dat duurt soms lang, duurt soms kort. Maar dat dat helpend werkt in het vertrouwen. Daarnaast proberen we ook aansluiten bij de interesses van de jongeren. Ja. Dus als je een jongere hebt, nou, die houdt van voetbal, dan proberen we daar een begeleider bij te zoeken die ook graag een balletje trapt. En door samen eerst eens een balletje te gaan trappen, nou ja, ontstaat er eerder een relatie dan als je naast iemand die van voetbal houdt een begeleider zit die zegt van ja, ik heb niks met die bal. En ja. Ja, dan heb je geen gezamenlijk iets om over te praten. Dus dat proberen we ook nou ja, wel te creëren, dat we een begeleider zoeken die nou ja, in kan spelen op de interesses van de jongeren.
Hey. Oké, okay, dus het is inderdaad wat ik steeds eigenlijk terug hoor komen. Wat ik ook een erg positief punt vind, is dat het heel specifiek per geval wordt bekeken bij jullie. Hè? Ja. Dus je steeds weer gaan kijken van oké, okay, wat zijn de interesses, wat zijn de mogelijkheden, et cetera, voor begeleiding bij ons. Ja. We hebben het hier op de podcast over neurodiversiteit en autisme. Zijn er jullie zijn specifiek gericht op autisme, hè? Zoals andere ja, neurologische afwijkingen, die worden niet bij jullie begeleid, begrijp ik.
Ja, we zijn wel gericht op autisme inderdaad, maar nou, wat Lieuwke eerder ook al aangaf is dat autisme niet een voorwaarde is om begeleiding te krijgen van hoorzoombegeleiding. Er zijn ook jongeren met angststoornissen, maar ook jongeren met nou ja, ADD of, nou ja, of geen diagnose. Dat, hoeft niet per se een, dat is niet per se een voorwaarde om begeleid te worden.
Helder. Dus, hè, want waarom ik dat vraag is, hè, want neurodiversiteit is natuurlijk veel breder dan, dan autisme alleen. Dan hebben we het over hè, inderdaad mensen met ADHD, ADD, et cetera, et cetera. Ja. Dus vandaar mijn vraag even. Hoorzaambegeleiding is actief in de drie noordelijke provincies, zoals ik aan het begin al even zei. Hè? Groningen, Friesland, Drenthe en de Kop van Overijssel. En ik begrijp een beetje dat jullie hebben in de verschillende provincies verschillende locaties waar mensen dan naartoe komen.
Ja, dat klopt.
Oké, okay. Die locaties, zijn die over de hele provincie verspreid of zijn er enkele centrale locaties?
Ja, dat is tot nu toe één locatie per provincie waar educatieve dagbesteding wordt gegeven. In Drenthe is sinds kort ook een huiswerkinstituut waar begeleiding wordt gegeven. Dus in die zin nou, breidt Horizon begeleiding ook wel uit. En nou ja, we merken wel dat de groep hier, hier in Leeuwarden dan, wel vrij vol wordt. Dus er zijn ook wel plannen om, nou ja, om op andere plekken ook nog locaties te openen.
Oké, okay. Maar in principe tot nu toe is het zeg maar één plek in de provincie waar mensen dan naartoe kunnen komen, begrijp ja. ik.
In ja. de hoofdsteden.
In de hoofdsteden, oké. Okay. Even kijken, de... Nou ja, ik heb al het nodige behandeld over, nou, over de verschillende onderwerpen. Hebben jullie nog een vraag voor mij?
Nou, eigenlijk zijn we wel heel benieuwd naar hoe jij je eigen schooltijd hebt ervaren. En of je zelf ook tegen dingen bent aangelopen. Dingen die anders zouden kunnen.
Nou, vooropgesteld dat ik mijn diagnose op mijn 30ste heb gekregen. Dus voor die tijd wist ik niet dat ik autistisch was. Okay. Maar ja, ik ben in mijn schooltijd wel tegen dingen aangelopen. Maar dat was met name ook op het sociale vlak. Dus dat ik me onbegrepen voelde. Ik ben in de. Ik heb op de HAVO gezeten. En daar ben ik veel gepest, veel uitgesloten door de klas en dergelijke. Ja, dat Het is een hele nare ervaring geweest, maar als ik daar achteraf op terugkijk, snap ik ergens ook wel waarom. Hè? Ik snap dat ik was raar, ik was anders dan de mensen om me heen en daardoor ben je een vreemde eend in de bijt. En als je de vreemde eend in de bijt bent, dan ben je een makkelijk doelwit en een makkelijk pispaaltje. En helaas betekende dat in mijn geval dat ik dat op beste uitliep. Later merkte ik ook wel dat ik bij in latere school, zeg maar, merkte ik wel dat ik een bepaalde verbinding had met sommige mensen beter dan met andere mensen. En later in mijn leven weer ben ik erachter gekomen dat sommige van die mensen ook autistisch zijn. Dus ja, dat verklaart dan wel waarom de verbinding goed is geweest, zeg maar.
Ja, ja. En had jij dan ook dat je jezelf ook... Je zegt, ik was rare, vreemde eend in de bijt. Voelde jij dat ook zo in je middelbare schoolperiode? Of is dat nu iets wat je achteraf kunt plaatsen?
Nou, achteraf kun je dat natuurlijk altijd beter plaatsen dan op een moment zelf. Tenminste, dat denk ik wel.
Ja.
Wat ik... hoe moet je het zeggen? Het gevoel van anders zijn, dat had ik eigenlijk, is dat pas gekomen op de middelbare school. Dat ik door andere kinderen daarop gewezen werd uitgesloten, in een hoekje werd gezet, belachelijk werd gemaakt om dingen die ik deed en dat soort dat soort acties, nou, dat heeft me wel gevormd, zeg maar, door mijn schooltijd heen. En daardoor ben je op een gegeven moment wel zo van, nou ja, ze hebben waarschijnlijk wel gelijk, want ze zeggen het allemaal. Dus dan zal dat wel zo zijn. Hè? Dus ja, dat heeft me wel gevormd in die zin. Dus dacht ik in het begin dat ik op de middelbare school kwam, nee, toen vond ik mezelf geen vreemde eend in de bijt of zo. Maar na een maand of twee was dat al wel zo. Want dan wordt het toch wel vrij duidelijk van oké, dit is niet goed.
En werd er vanuit school dan ook wel aandacht aan besteed, zeg maar?
Nou nee, want ik was daar zelf ook helemaal niet in. Hoe moet je het zeggen? Ik gaf dat zelf ook niet aan. Ik heb dat zelf bij mijn ouders niet aangegeven. Ja. Ik heb dat bij leraren niet aangegeven. Bij mentoren niet aangegeven. Omdat ik bang was dat het alleen maar erger zou worden. Omdat ik dacht van, ja, ze doen het allemaal. Dus het is niet iets wat, hè, ik ben degene die verkeerd zit. Dat was mijn gedachte op dat moment. Ja. En er was ook, toen ik vanaf de HAVO ben ik destijds ook teruggezet naar de MAVO. Omdat, nou ja, door het pesten had ik geen zin meer in school. Ik kon me niet concentreren. Ik had voor sommige vakken stond ik gemiddeld een 1, om zo maar te zeggen. Dus dan word je teruggeplaatst, want je haalt het niveau niet. Wat heel begrijpelijk is. Maar ja, een van mijn eerste opmerkingen toen ik teruggezet was zo van, nou ben ik eindelijk van die klote klas af. Dat verbaasde op dat moment ook zowel mijn ouders als school van, hoe bedoel je dat? En toen pas is eigenlijk het verhaal eruit gekomen dat ik zo gepest ben daar. En dat ik me daar absoluut niet op mijn gemak voelde. En dat ik met lood in de schoenen naar school ging.
Ja, en je ging wel iedere keer naar school?
Ja, je moet. Ik bedoel, je hebt ouders thuis en die sturen je naar school.
Ja. Hè?
En zelf zag ik ook wel in zo van, ja, school, dat moet. Dus daar ga je naartoe. Daar denk je niet over na. Weet je, ondanks dat je niet wil, ondanks dat je weet wat voor verschrikking het gaat zijn, je gaat. Ja. Hè? Ja. Dus... ja, dat kwam bij mij eigenlijk niet op om niet te gaan. Maar ja, ik bedoel, ik heb daar wel van geleerd ook dat ik beter naar mezelf moet luisteren. En ook beter en ook aan mag geven als dingen me niet zinnen. Als dingen verkeerd gaan.
Ja, en het afstromen, wat heeft dat met jou gedaan? Hè, van de HAVO naar de MAVO.
Oh, dat, ik kende de term afstromen niet, sorry. Wat heeft dat met mij gedaan? Nou, eigenlijk was het zo dat ik heel blij was dat ik op de MAVO terechtkwam. Want waar de HAVO een cultuur had van kleine groepjes in de klas. Dus de groepjes van een mannetje of vier hoogstens. Mm-hmm. Was de MAVO meer het gevoel van wij zijn de MAVO en iedereen hoort hierbij. Iedereen zit in deze klas, iedereen, dat gevoel had ik heel sterk. Het was niet zo erg een verzameling van kleine clubjes, het was één grote groep, ja. Om zo maar te zeggen. En ja, ze waren ook veel accepterender naar mensen die iets anders in elkaar zaten, om zo maar te zeggen. He, daar was de MAVO een heel stuk accepterender in.
Ja, dus zoals Wiepke zegt, is het wel goed uitgepakt voor jou.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, zeker, zeker.
Ja, want wij kennen ook verhalen, hè, waarbij, eigenlijk hetzelfde soort verhalen als jou, hè, ook door pestgedrag, waarbij jongeren dus niet aan leren toekomen. Af moeten stromen, terwijl cognitief, hè, ze prima bijvoorbeeld HAVO kunnen doen of VWO, maar dat er afgestroomd wordt, nou ja, omdat het, hè, dan wat makkelijker is. Maar ook jongeren die dreigen uit te vallen, hè, doordat het op sociaal gebied moeilijk gaat, of doordat ze niet mee kunnen komen met klasgenoten. En daarvoor hebben we ook de domeinoverstijgende analyse ontwikkeld.
Oké, wat is dat, een domeinoverstijgende analyse?
Nou, domeinoverstijgende analyse is een analyse op meerdere domeinen. Dat is, en dan kun je denken aan de domeinen school, vrije tijd, thuis. En dat is ontwikkeld voor jongeren die dus, waarbij dreigend schooluitval speelt. Of voor jongeren die in hun ontwikkeling worden belemmerd. En eigenlijk niet weten wat de oorzaak daarvan is. En wat wij doen is dat we het onderzoek wat er al gedaan is verbinden. En kijken van, wat is de... Maar daarnaast ook kijken naar de beleving van het kind, de thuiscontext, vrije tijdsbesteding. En dat leggen we allemaal naast elkaar, waarbij we een passend advies kunnen geven wat de jongere nodig heeft in de ondersteuning om weer tot ontwikkeling te komen.
Oké, dus in feite is een domeinoverstijgende analyse, als ik dat even mag samenvatten, dat je kijkt naar alle leefgebieden van iemand. Dus of dat is thuis, op school, in de vriendenkring, et cetera, et cetera. En die hele analyse leg je naast elkaar van oké, zijn er rode draden? Zijn er dingen die overal, waar je op alle vlakken zeg maar hulp nodig hebt? Is er iets wat ik, wat we terugzien op alle vlakken?
Ja, dat ook. Maar ook is er een storing die we hebben gemist. Hè? Soms dan richten we bij schooluitval. Wordt er bijvoorbeeld gekeken, hè, wat in jouw geval wordt er gekeken naar je cijfers. Hè? Van, je stond er heel goed, slecht voor qua cijfers. Maar eigenlijk speelde er wat anders, waardoor je niet tot leren kwam. En om ervoor te zorgen dat we die informatie niet missen, is de domeinoverstijgende analyse. Want soms speelt er misschien ook wat in de thuissituatie of in je vriendenkring, waardoor je niet tot leren komt. Dus zodat je alle informatie met elkaar verbindt.
Ja, oké. En die domeinoverstijgende analyse wordt dan vervolgens gebruikt om te kijken welke hulp er waar moet worden ingezet, zeg maar.
Ja, het is ook een, het is een traject naast, hè, onze educatieve dagbesteding en de individuele begeleiding. En de domeinoverstijgende analyse is ook een traject van 12 weken. Het kan ook los worden ingezet. Hè. Het is niet echt gekoppeld aan die andere begeleidingsmogelijkheden van ons. Maar kan ook bijvoorbeeld worden ingekocht door een school of een gemeente. En daarbij, hè, is het ook niet zeggen dat wij het vervolg gaan doen. Het kan heel goed zijn dat we een ander vervolgtraject, dat door een andere zorgorganisatie gedaan wordt.
Oké. Ja, dat is wel heel mooi, want daardoor krijg je wel een beter beeld, denk ik, van de situatie. En je krijgt een beter beeld van waar de zorgbehoefte ligt van iemand.
Ja.
Ik wil daar wel bij aantekenen dat het in mijn geval waarschijnlijk wat lastiger geweest was. Ook omdat het eigenlijk niet bij andere mensen echt bekend was. Hè? Dat ik, wat de buitenwereld, om zo maar te zeggen, met name zag, waren de cijfers. Want ja. Voor de rest, ja, ik deed niet echt anders thuis of zo. Weet je, het was niet helder voor mensen dat er problemen waren op dat moment. Dus, maar nee. Ik denk zeker dat op het moment dat de jongere toch duidelijker problemen heeft, om zo maar te zeggen, dat zo'n domeinoverstijgende analyse heel goed kan, een hele goede tool is om de zorgbehoeften van iemand in kaart te brengen.
Ja.
Nou, ik heb een goed beeld van wat Horizon Begeleiding doet. Hoe kunnen mensen zich, als ze meer willen weten over Horizon Begeleiding, waar moeten ze dan zijn? Op jullie website? Of?
Ja, ze kunnen op de website kijken. Hè? Daar vind je de nodige informatie. En daar zit ook een aanmeldknop. Hè? Daar kun je ook voor meer informatie vragen. En dan komt hij bij mij terecht en dan neem ik contact op. Een andere weg is, hè, het aanmelden gebeurt ook vaak via gemeenten. Ja, we vinden het belangrijk dat er altijd een gebiedsteammedewerker betrokken is bij de aanmeldingen.
Ja.
Samenwerken staat wel hoog in het vaandel bij ons. Dus zodat je daar ook gelijk korte lijntjes mee hebt. Dus het kan ook, hè, als mensen geïnteresseerd zijn en die hebben de website bekeken, kunnen ze het ook even met hun gebiedsteammedewerker bespreken.
Oké. Okay. Ik zal ook de link naar de website zal ik ook in de beschrijving van de aflevering zetten. Zodat mensen, als ze meer informatie willen hebben, makkelijk de website kunnen vinden. Horizonbegeleiding.nl. Op zich is het niet een heel moeilijke website om te bekijken.
Nee.
Even kijken. Nou, dan denk ik dat we eigenlijk alles gehad hebben wat we wouden bespreken.
Ja.
Ja. Nou, dan dank ik jullie allebei hartelijk voor jullie tijd. En ik hoop in de toekomst mooie verhalen te mogen horen over Horizon Begeleiding.
Ja, wij ook.
Ja, zeker.
Jij ook bedankt.
Graag gedaan. En tot een volgende keer.
Doen we. Tot de volgende keer.